Sí, justo.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God die zijn naam heeft geschreven op ons voorhoofd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 99, de versen 2 en 8. God die helpt in nood, is in Sion groot en geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. 99, 2 en 8. Deze gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 14, de versen 6 tot 15. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. We lezen 1 Samuel 14, vers 6 tot 15. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 119, vers 32. Te lezen schriftgedeelte is een gedeelte uit de geschiedenis van Jonathan, die met zijn wapendrager een Filistijnse bezetting verslaat en die als het ware een inleiding vormt op de tekst van de preek die ik u straks hoop bekend te maken. In Samuel 14 dus vanaf vers 6. Jonathan, dat is een zoon van koning Saul, nu zeide tot de jongen die zijn wapenen droeg, komt en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Toen zeide zijn wapendrager tot hem, doe al wat in uw hart is, wend u, zie, ik ben met u naar uw hart. Jonathan nu zeide, zie, we zullen overgaan tot die mannen en wij zullen ons aan hen ontdekken. Indien zij aldus tot ons zeggen, staat stil totdat we aan u lieden komen, zo zullen we blijven staan aan onze plaats en tot hen niet opklimmen. Maar zeggen ze aldus, klim tot ons op, zo zullen wij opklimmen, want de Heere heeft hen in onze hand gegeven en dit zal ons een teken zijn. Toen ze beiden zich aan der Filistijnen bezetting ontdekten, zo zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreeën zijn uit de holen uitgegaan waarin zij zich verstoken hadden. Verder antwoordden de mannen der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager en zeiden, klimt op tot ons en wij zullen het u wijs maken. En Jonathan zeide tot zijn wapendrager, klim op achter mij, want de Heere heeft hen gegeven in de hand van Israël. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten en zijn wapendrager hem na. En zij vielen voor Jonathans aangezicht en zijn wapendrager doodde ze achter hem. Deze eerste slag nu waarmede Jonathan en zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloegen, geschiedde omtrent in de helft eens bunders zijnde een juk ossenlands. En er was een beving in het leger, onder het veld, op het veld en onder het ganse volk. De bezetting en de verdervers beefden ook zelf. Ja, het land werd beroerd, want het was een beving Gods. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen in deze dienst, waarin speciaal het woord ook gericht is op onze jonge mensen aan het begin van een nieuw catechisatie- en verenigingsseizoen, vindt u een paar hoofdstukken verder in hetzelfde Bijbelboek, 1 Samuel 18, en daarvan de versen 1 tot en met 4. 1 Samuel 18, vers 1 tot 4. Daar luidt Gods woord, onze tekst, aldus. Het geschiedde nu, als hij, dat is David, geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hen te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem David, ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Hier eindigt de tekst voor vanmiddag. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Ook in dit deel van de gemeente willen we samen voorbeden doen voor onze zieken. In het academisch ziekenhuis zuster M. de Graaf Roos van de Wilde Zwaan 93, die gelukkig nu van de beademing af is. En dat is een teken dat er toch enige verbetering is. Al blijven we voor haar in haar zwakheid bidden. Zuster T. Vermeer van de groep van de Middelzater 17, die nog steeds niet veel vooruitgang kan opmerken. In de Lichtenberg zuster Terbeek van Twillert van de Koningin Wilhelminastraat 59. En zuster T. Heuveling Vlietstraat, Dorpstraat 111. Die met haar geliefden vol spanning wacht op de uitslagen van de onderzoeken. En die zorg willen we ook samen aan de Heere voorleggen. In Molendaal Soest onze hoogbejaarde zuster Duist van Halteren uit de haven. Terwijl uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster de Harder Koelewijn van de Savon in Lomanstraat 67, zuster de Graaf Heek van de Vivaldiweg 6, die vanwege haar hartproblemen weer een paar dagen in het ziekenhuis was, maar de dokters kunnen weinig meer voor haar doen, en zuster de Koelewijn Zandbergen van de Verdistraat 100, die nog niet geopereerd werd en die nu volgende week weer opnieuw zal moeten worden opgenomen. Ook Ruud Huigen uit Bodegraven is weer in zijn thuis, tot zijn eigen grote vreugde en die van ons uiteraard. We mogen samen danken voor geboorten in de gezinnen van Pieter en Manuela Hafkamp van Diermen, Grutto 2, Henk en Rika Hop van Twillert, Westdijk 40 en Jacob en Evelinda Schuttelpoort van de Zuiderzeelaan 24... En tenslotte is de dankzegging ook gevraagd door de familie J. van de groep de Jong van Opteree 9, die in de afgelopen week 60 jaar getrouwd mocht zijn. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Heren, wat is het fijn om op zo'n bijzondere tijd voor ons als gemeente, nog midden in de middag, met zoveel samen te mogen komen in uw huis. En onder die velen ook zoveel jonge mensen te mogen zien. Oudere en jongere jeugd. Samen met zoveel andere gemeenteleden samengekomen in deze dienst, waarin we ons als het ware willen voorbereiden op het werk dat weer wacht. Vereniging, catechisatie, huisbezoek en gesprekskring. Maar waarin in het bijzonder ook een boodschap gericht zal worden aan het adres van onze jongeren. Een boodschap vanuit uw woord. Boodschap van de God van het leven. Die ons het leven geeft. Met maar één bedoeling. Dat wij hem zouden verheerlijken op aarde. En dat doel, Heren, dat missen wij nou net. Omdat we als kinderen van Adam in zonde ontvangen en geboren, eenvoudig uw eer niet meer kunnen bedoelen. Omdat we eerrovers zijn geworden. En zoekers van eigen eer. En dat het ons niet meer gaat om de grootmaking van uw naam. die u op deze aarde hebt uitgeschreven en die het waard is geloofd en geprezen te worden en uitgeroepen voor de volken, opdat ze die naam zullen erkennen. Maar omdat het ons van nature gaat om onze eigen naam en onze eigen zaak en onze eigen belangen, dan zijn we grote egoïsten geworden, Heere. Wat hebben we het nodig dat uw woord ons laat zien wie we zijn. En dat uw woord ons de weg wijst om te worden diegenen die u oorspronkelijk voor ogen stonden toen u de mens schiep als kroon van uw schepping. En wat hebben we het nodig dat de Heilige Geest daartoe komt. En dat die Heilige Geest uw dienstknecht aangordt, zodat hij vanmiddag uw woord zo mag verkondigen, zoals het u behaagt, met krachten en met een stem die u verleent. En zodat vanmiddag hier in deze kerk uw stem mag klinken. Op een zo indringende, zo liefelijke, zo klemmende manier. Dat we daar kon het zijn geen van allen meer onderuit kunnen. Jonge mensen die geboren en getogen zijn in deze gemeente. En vrienden en vriendinnen die ze hebben meegebracht. Behoren tot andere kerken, misschien wel met een ongedoopt voorhoofd nog. Heere, geef dat ze allemaal mogen merken dat u een boodschap hebt voor ieder persoonlijk. En dat u met die boodschap ook de ouderen niet voorbij gaat. En dat u ons allemaal wilt aanspreken. En dat u zoveel zegen tot uw beschikking hebt. Dat het voor u niet te veel is om ieder vanmiddag een eigen zegen te geven. Een beschamende zegen. Vertroostende zegen, een bekerende zegen, een zegen waarbij een hart open gaat en waarbij ogen open gaan en waarbij oren doorboord worden. En wij vragen u daarom niet te veel, Heere, als we u daarom smeken. Integendeel, we laten daarmee alleen maar merken dat we grote verwachtingen van u hebben. En wilt u dat vanmiddag niet beschamen? En wilt u die verwachting, als die nog ontbreekt, maar wekken in onze harten. En wilt u zo dwars door alles heen zoveel zicht geven op de grote zoon van David die Davids troon beklom. En op wiens hoofd de gloriekroon van David eeuwig bloeien zal. En dat we aan het einde van deze dienst met ons hele hart mogen meezingen. Gezegend zij die grote koning. Wilt u ons maar inwinnen voor uw dienst. Wilt u ons maar brengen aan uw voeten. Wilt u ons maar tot gevangenen van uw woord maken. En wil zo ieder uw gunst bereiden. We bidden ook vanmiddag voor hen die niet met ons naar de kerk kunnen komen, die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Wilt u ze opzoeken, Heere, de chronisch zieken, de aan huis gebondenen, de ouden van dagen, jonge mensen die al zo buiten de samenleving staan in veel opzichten. Wilt u in het bijzonder denken aan onze jongeren die niet mee kunnen doen, omdat ze lichamelijk gehandicapt zijn, omdat ze verstandelijk gehandicapt zijn, omdat ze psychisch gewond zijn, omdat ze om wat voor reden dan ook een weg van u hebben gekregen die een andere is dan de gewone. Een weg die u toch niet verhindert om ze op te zoeken en om ze te zegenen en ze te doen behoren tot de onderdanen van koning Jezus, die belooft dat hij alle dingen nieuw zal maken. We bidden u, Heere, voor al onze jonge mensen. En we vragen u, wijs ze de weg in deze wereld vol verwarring en geef ze leidslieden die de weg kunnen wijzen. Wij bidden u, Heere, voor alle arbeid die onder onze jongeren weer zal geschieden in de komende tijd. En wilt u daar zegen over geven en wilt u geven dat ook na deze dienst velen mogen komen om elkaar te ontmoeten, maar ook om samen na te denken over de boodschap die vanmiddag klinkt. We dragen alle zieken aan u op, zuster de Graaf Roos, voor wie we u danken, dat ze na zoveel weken van de beademing af mocht, die nog zo zwak is, die ondersteuning naar lichaam en ziel zo nodig heeft. Haar en haar jonge gezin bevelen we hartelijk bij u aan, u die een machtige God bent, een God die verlost. En we bidden voor zuster Vermeer en we vragen van u, wil ook naar haar omzien en ook als het zo lang duurt, haar sterken en vertroosten vanuit uw goddelijke geduld, haar geduld geven. We denken aan zuster Terbeek, die we blijven bij u aanbevelen. En zuster Heuveling, voor wie de spanning steeds sterker wordt, net zo goed als voor die haar lief zijn en zo voor ons allemaal. Omdat we wel merken, daar zijn dingen die niet goed zijn, maar we weten nog niet wat. Laat het kon het zijn mee mogen vallen, Heere. En laat in ieder geval uw nabijheid ervaren worden, onder alle omstandigheden. En laat het mogen ontdekt worden, dat de omstandigheden niet beslissend zijn voor de genade en de vertroosting van u. Wij bidden u, wilt u met onze hoogbejaarde zuster Duist van Halteren zijn en ook tot haar ziel blijven spreken. We bidden u, neem onze dank aan voor de thuiskomst van ziekenzuster de Harder Koelewijn, met wie u het wel maakte en voor wie we om herstel van krachten vragen. Zuster Koelewijn Zandbergen, die weer moet wachten op een volgende opname en op de operatie die elke keer maar wordt uitgesteld. Heere, geef haar de overgave aan u en het vertrouwen dat u zich niet vergist. Rut Huigen blijven we bij u aanbevelen en u vragen of u naar lichaam en ziel ook hem gedenken wilt. Zuster de Graaf Heek, wie krachten zoveel minder worden, die van dokters geen hulp meer heeft te verwachten, maar die toch u als de grote geneesmeester mag kennen, die zegt, ik genees al uw krankheden, naar lichaam en naar ziel. We danken u samen voor broeder en zuster van de groep de Jong, die maar liefst 60 jaar getrouwd mochten zijn, die daarin uw goede hand mochten opmerken en daarvan ook mogen getuigen, die tegelijkertijd zoveel verdriet de laatste tijd meemaken, omdat er zoveel in de afgelopen maanden uit hun kring zijn weggenomen door de dood, wilt u vertroosten en wilt u vreugde geven en in de vermenging van die beide doen ervaren dat het goed is om met beide te schuilen bij u. En laat hun levensavond overstraald worden door uw genadelicht. We danken er u voor dat in een drietal van gezinnen van de gemeente voor het eerst of opnieuw oudervreugde mocht worden ondervonden worden. We danken u voor het sparen van moeders en het geven van uw leven in de gezinnen Hafkamp, Hop en Schuttel. We bevelen ze hartelijk bij u aan, Heere. En we vragen u, laat ook die generatie die volwassen zal worden als het jaar 2000 al ruimschoots gepasseerd is, laat ook die generatie u mogen vrezen, opdat zolang de Heere Jezus nog niet weerkomt, er telkens weer mogen zijn die de banier van het evangelie mogen opheffen tot op de grote dag van uw toekomst. We leggen alles aan u voor, Heere. Het bredere kerkelijke leven, de synodale arbeid, de zorgen die we hebben om professor Oosterhof en om mevrouw Van Spijker, die beide ernstig ziek zijn, die we beide ook bij u aanbevelen met de geliefden die om hen heen staan. Ontferm u naar uw grote barmhartigheid over een wereld in nood en vergader rondom koning Jezus allen die zijn onderdanen mogen zijn, opdat de volheid van uw rijk spoedig mag komen, uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 72, de versen 6, 10 en 11. 72, vers 6, versen 10 en 11. vers 10 en vers 11.
Thank you.
aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En wat er verder volgt, 145, het vierde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, ook in deze dienst op jeugdzondag. Dienst waarin we ons willen voorbereiden op het winterwerk dat weer wacht en dat toch speciaal ook zich richt. Al is het niet alleen op hen, op onze jonge mensen. Willen we luisteren naar het woord van God zoals het tot ons komt in de geschiedenis van David. We hebben daar ondertussen al het een en ander van gezien. Als ik het heel kort mag samenvatten. We hebben gezien hoe David de man is die de Heere heeft verkozen om verlosser van Israël te zijn. God heeft hem uitgezocht. En God heeft daar zijn eigen redenen voor gehad. Vervolgens heeft de Heere op een manier die geen misverstand toelaat, duidelijk aan Samuel op David gewezen. Toen hij geroepen was om de koning van Israël te zalven, die de verworpen Saul moest opvolgen, had de Heere door middel van zijn geest tot Samuel gezegd, deze is het. Sta op en zalf hem. Toen was David door de Heere gezalfd tot koning over Israël en David had daarin de aanstelling ontvangen en hij had de bekwaming ontvangen. Hij had de roeping daarin mogen horen. En inmiddels hebben we die machtige geschiedenis van David en Goliath samen gelezen, waarin de Heere op zijn tijd, nadat het volk aan het einde van zijn krachten en van zijn mogelijkheden was gekomen, die grote verlosser David aan Israël had geopenbaard. En al heel wat keren hebben we ondertussen als gemeente daarvan gezongen met Psalm 89 vers 9. Van dat gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Wel nu is het voor heel Israël duidelijk. Hier is hij, Gods gezalfde, Gods held, Gods verlosser, David, de zoon van Isaï uit Bethlehem in Juda. Zover zijn we dus nou. Heel Israël kan het nou weten. Deze is het, door wiens hand God zijn volk verlossen zal. En nou moeten de reacties komen. Nou moet Israël gaan zeggen wat het daar nou van vindt. Dat het God behaagd heeft om een verlosser, om deze verlosser te geven. En die reacties die komen. Van de meisjes uit Israël. Die straks hun held zullen bezingen. Van Saul. Wiens gezicht je hoe langer hoe meer ziet betrekken. En die tenslotte deze koning die naar zijn troon staat haat. Maar vooral ook een reactie als van Jonathan. En daarover willen we nadenken vanmiddag. Met de vraag erbij, reageren wij zoals Jonathan reageert? Kijk, en als ik dan de vraag zo stel, jonge mensen, dan is het jullie wel duidelijk dat ik jullie niet vraag, wat vind je nou van die David? Want David is al lang verleden tijd en zijn graf, dat is niet eens meer te vinden. Maar dan begrijp je wel, dat als ik zeg, we luisteren naar de reactie van Jonathan met de vraag, hoe reageren wij, dat het bij ons dan gaat om de grote zoon van David. Die tegelijkertijd in de Bijbel ook wordt genoemd de wortel van David, uit wie David opkomt en naar wie David heen wijst. De gezalfde verlosser Gods voor Israël en de wereld, de Heere Jezus Christus. Hem ontmoeten we. En toen we luisterden naar de geschiedenis van Goliath, heb ik het ook wel eens tegen u gezegd. Je komt bijna nergens in die Davids geschiedenis, de Heere Jezus Christus, duidelijker tegen. Dan juist wanneer je hem ziet gaan Goliath tegemoet in de kracht en met de mogendheden van de Heere Heere. Hem ontmoeten wij vanmiddag als het goed is. Gods held, verlosser van zijn volk. En de vraag is, hoe reageren wij? De vraag wordt heel concreet. Wat vind jij nou van hem? Wat dunkt u van de Christus? Wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Zo klinkt het op ernstige toon. Zo werd er vroeger wel eens een keer gezongen. Nou, dat is de vraag van vanmiddag, gemeente. En er wordt een heel persoonlijk antwoord gevraagd. Als we luisterend naar onze tekst horen. Jonathan erkent David als Gods gezalfde. We letten ten eerste op zijn liefde tot Gods gezalfde. Ten tweede zijn vriendschap met Gods gezalfde. Ten derde zijn buigen voor Gods gezalfde. Jonathan erkent David als Gods gezalfde. Zijn liefde tot, zijn vriendschap met, zijn buigen voor Gods gezalfde. Het woord van onze tekstgemeente sluit zo nauw aan op de geschiedenis van David en Goliath dat je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk de afsluiting van die geschiedenis. Het hoort er in feite nog bij. Toen we die geschiedenis van David en Goliath lazen, toen hebben we gezien dat Israël op dat moment in een geweldig groot gevaar verkeerde, omdat het maar niet alleen de aartsvijanden, de Filistijnen waren, die altijd weer met Israël in conflict zijn over de vraag of Kanaan nou in de toekomst Israël zal heten, of dat het Palestina zal worden, de vraag die je tot op de dag van vandaag bij de nieuwsberichten terug kunt horen. Maar we hebben gezien dat achter die Filistijnen en achter hun sterke man, de krachtpatser Goliath, die als een wandelende tank de Israëlitische linies tegemoet kwam, de Satan zat, die voordat Israël het wist al door had, dat God bezig was om in Bethlehem een nieuw begin te beginnen. En die probeerde dat verlossingsplan van God te doorkruisen. En Israël had er machteloos tegenover gestaan en Israël was moedeloos geworden omdat het geen antwoord had op deze vijand. En Israël werd bedreigd met slavernij en met ondergang en met vernietiging en met bezetting. Want daar was het Goliath om te doen, daar is het de Satan om te doen, hebben we toen we daarover dachten gezegd. Het is er hem om begonnen dat we hem zullen dienen en dat we zo zullen worden meegenomen naar de eeuwige duisternis. En toen is na 40 dagen, dat bekende Bijbelse getal 40, David verschenen, die in de kracht van de Heilige Geest tegen het moedeloze volk en zijn machteloze koning had gezegd, hier ben ik, ik zal heen gaan en ik zal met hem strijden. We hebben hem zien gaan, gemeente, als de herder van Israël, niet in een harnas, maar heel gewoon met zijn herderspakkie aan, als een jongen zoals hij ook achter de schapen van zijn vader had gelopen. En we hebben gezien, zo heeft hij Goliath verslagen en zo heeft hij het volk verlost. En aan het slot van 1 Samuel 17 zie je dan David voor koning Saul staan, nadat hij Goliath verslagen heeft. Met dat grote hoofd van Goliath, met daarop die koperbronzen helm misschien nog wel in zijn hand. Om Saul te vertellen hoe hij dat nou gepresteerd heeft, want daar is het Saul om begonnen in dat gesprek. Hij wil wel eens weten waar die jongen nou eigenlijk de moed en de kracht en de durf vandaan haalt. Om deze strijd te strijden en nog te overwinnen ook. En David heeft kennelijk een heel sober antwoord gegeven, maar uit wat we vooraf in 1 Samuel 17 al hebben we gelezen, is het ons duidelijk dat Samuel op dat moment niet heeft staan pochen op zijn eigen krachten en niet heeft verteld hoe hij geoefend had om met die stenen te slingeren en hoe hij tot op een haar zijn doel kon raken. Vanaf het begin heeft David God de eer gegeven. Was dat toen hij vertelde over die leeuw en over die beer die daar kwamen op zijn pad en die een schaap hadden geroofd? En dan zegt David: de Heere heeft me uit de hand van de leeuw en van de beer verlost. David getuigt in dat gesprek van zijn godsvertrouwen en hij roemt in de Heer en hij spreekt van de almacht van de Heer. Dat is immers zijn doel, de ganse aarde, zo heeft hij tegen Goliath de braller gezegd, zal weten dat Israël een God heeft die zijn volk verlost. De boodschap van David aan het adres van Saul, dat is een getuigenis geweest, zoals je dat in heel wat psalmen tegenkomt, van God die zijn volk verlost en wiens rechterhand is uitgestrekt en die machtig is en die altijd maar weer ervoor zorgt dat zijn volk de zegen ontvangt. Zo spreekt immers een mens die met de Heilige Geest vervuld is. En tijdens dat gesprek, en dan ben ik bij mijn tekst, heeft Jonathan erbij gestaan, de kroonprins, de oudste zoon van Saul, die dus voorbestemd is om de troon van zijn vader te zijner tijd over te nemen. En zo wordt het ons duidelijk dat Jonathan inderdaad in het leger aanwezig is geweest toen Goliath daar al die 40 dagen maar stond te brallen en te vloeken en te zwetsen. Misschien herinnert u het zich nog wel dat wij met die vraag zaten. Waar zou Jonathan nou toch zitten? Toen niemand zich aandiende om met Goliath te strijden, als er eentje het gekund had, dan was het toch Jonathan wel geweest, de man van wie we zojuist gelezen hebben, en dan weet u waarom we dat gelezen hebben in 1 Samuel 14, dat hij alleen met zijn wapendrager een wachtpost van 20 man Filistijnen had uitgeroeid en over de kling gejaagd. Als er eentje het gedurfd had, dan was het Jonathan. De man die tegen zijn wapendrager, en ook dat hebben we in 1 Samuel 14 gelezen, gezegd heeft: de Heere kan net zo goed verlossen door velen als door weinigen. De man die kennelijk de Heere vreest en die kennelijk erachter is gekomen dat het bij de Heere niet gaat om het getal, en dat het bij de Heere niet gaat om de macht van je wapens, maar dat beslissend is of je de Heere mee hebt, want dat geeft de doorslag. Maar al die 40 dagen dat Goliath daar had gestaan en dat Goliath daar had gehoond, de slagorde van de levende God, was Jonathan niet naar voren gekomen? En we hebben ons afgevraagd, zou dat geloof dat je in 1 Samuel 14 zo duidelijk vindt zijn ingezonken? Zou Jonathan zijn aangetast door die algehele malaise en ingezonkenheid van Saul en van zijn hof, dat zich steeds meer verwijderde van de God van Israël? Dat zou de eerste keer niet zijn dat iemand die de Heere vreest toch zo door zijn omgeving in beslag wordt genomen, dat dat geloof onder de as raakt en dat het niet meer wordt opgerakeld en dat het niet meer wordt aangevuurd en dat het er nog wel zit, maar het is net alsof het niet meer leeft. Dat is ook een boodschap die ik vanmiddag door zou kunnen geven aan onze jonge mensen. Dan zou je bij Jonathan hier heel duidelijk een voorbeeld zien van het besmettelijke van je omgeving. Hoe dat ook is, als David aan Saul staat te vertellen hoe hij in vertrouwen op de Heere en met de hulp van de Heere die Goliath verslagen heeft, dan staat Jonathan erbij en hij staat te kijken naar die herdersjongen dan met zijn eenvoudige herderspakkie aan, met dat hoofd van de reus nog steeds in zijn hand. Jonger zeg ik, want David is een heel stukje jonger geweest dan Jonathan. David was hooguit 20 en Jonathan is minstens 30 jaar geweest. Zou hij jaloers zijn geworden op dat godsvertrouwen waar David van sprak? Zou hij zich al luisterende hebben staan schamen, omdat hij bij zichzelf dacht: dit had ik eigenlijk moeten doen, ik die de troonopvolger van Israël ben en die daarom geroepen ben om het voor het volk op te nemen? Misschien aanvankelijk wel, gemeente, maar we lezen in onze tekst Als David geëindigd had te spreken, werd de ziel van Jonathan verbonden aan die van David. Hij kreeg hem lief als zijn eigen ziel. En dat is het eerste waar we goed op moeten letten, jonge mensen. Ik trek straks de lijnen wel door. Niet op grond van wat Jonathan van David zag, toen David daar die Filistijn tegemoet trad, maar op grond van wat hij daarna van David hoorde. Toen ging het hart van Jonathan naar David uit. Toen David daar zo heel eenvoudig stond te spreken van zijn godsvertrouwen, van de kracht van de Heilige Geest en van die God van wie je nooit te veel kon verwachten. Toen werd Jonathan in het diepste van zijn ziel geraakt. En toen ging zijn hart open. Het was bij Jonathan wat David betreft geen liefde op het eerste gezicht, maar een liefde op het eerste gehoor. Toen hij daar stond te luisteren, toen kwam er het moment dat Jonathan tegen zichzelf zei, dat is een jongen om van te houden. Nou, dan zeg ik vanmiddag voor de eerste keer, gemeente, jonge mensen, trek nou de lijnen maar door. Want zoals de Heere David in deze geschiedenis openbaart als de verlosser van Israël, door hem te laten zien als degene die Goliath, de handlanger van de Satan en van de Filistijnen, verslaat, zo openbaart de Heere ook de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, als de verlosser aan deze wereld. Dat heeft de Heere tegen zijn moeder Maria al gezegd, toen nog niemand ervan wist. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven en aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Maar als de Heere Jezus Christus, die grote koning op de troon van David in deze wereld komt, wat zie je dan, gemeente? Dan zie je geen gedaante of heerlijkheid aan hem, dan zie je daar een krib en dat is allemaal schamelheid en dat is allemaal armoede. En dan zie je daar een herder die rondgaat en dat is ook al geen teken van macht en van luxe en van dingen waar de wereld respect voor heeft. En dan zie je daar tenslotte een kruis waar de wereld de schouders bij ophaalt en waarvan mensen met hun godsdienst zich alleen maar kunnen ergeren. En dan zie je daar een lammetje dat staat als geslacht. Kijk, en dan kun je in de kerk natuurlijk wel zingen van die held bij wie God hulp heeft besteld. En dan kun je in de kerk die overwinningspsalm van Gods kerk van alle eeuwen wel aanheffen. Psalm 68, gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. Maar als je dan afgaat op wat je met je ogen ziet, gemeente, wees dan maar heel eerlijk, jonge mensen, dat is toch zo. Dan ben je geneigd om je schouders op te halen. Zoals Saul dat deed toen hij David aankeek en toen hij zei, man, dat wordt niks. En zoals zoveel mensen vandaag reageren tot in de kerk toe. Mensen die zeggen, moet dat dan nog wat worden? Dat zaakje van Jezus Christus, die machteloze, die hulpeloze. En van nature reageren we uiteindelijk allemaal zo, gemeente, al verstoppen we dat achter een beetje godsdienst. En dan zien we niks in de Heere Jezus Christus. En wanneer wordt het nou anders in ons leven? Het wordt anders als die grote zoon van David gaat spreken. O, zeker, dan zijn er ook mensen die zich afkeren. Dan is het nog de grote massa die er niks van moet hebben. Dan heb je nog die duizenden die zeggen, deze reden is hard, wie zal ze horen? En dan lopen ze zo hard ze kunnen bij de Heere Jezus weg. Want ze hadden een andere koning verwacht, een koning die voor zijn volk strijdt. Een koning die aan het hoofd van zijn leger uittrekt en die met getrokken zwaard de massa tegemoet gaat. Maar dan zijn er ook weer ziel aan de Heere Jezus verbonden wordt en die zeggen, deze Heere Jezus, waar moet ik nou anders naartoe dan naar hem? En het is die Heere Jezus gemeente, jonge mensen, die vandaag spreekt door middel van het evangelie en de prediking daarvan. En nou snappen we hopelijk wel dat dat niet met veel opsmuk gebeurt. En dat we er vanmiddag geen showband bij halen. En dat we er vanmiddag geen combo bij halen. En dat we vanmiddag geen opwekkingsliedjes gaan zingen om op die manier jonge mensen naar de kerk te trekken. En te zeggen het is een boodschap voor jullie. En nou snap je wel dat wat er vanmiddag hier in de kerk gebeurt nog niet direct zo spectaculair is. Dat dat in de komende week in de Bunschoten vermeld zal worden. Zelfs in de Bunschoten en op de kabel niet. Dan staat er ook vanmiddag, net als elke zondag, alleen maar zo'n mannetje met een zwart pak. Een mannetje uit het stof verrezen, zou ik al fijn zeggen. Maar die wel zegt, God heeft mij gestuurd om het evangelie van de verlossing te verkondigen. En aan u en aan jou te vertellen wie de grote verlosser van Israël is. En dat is het wat vanmiddag hier gebeurt, gemeente, zoals het eens gebeurde in het Eikendal. Toen daar die eenvoudige herdersjongen stond, met dat grote hoofd van Goliath waaruit het bloed nog neerdrupte in zijn handen. Dat is het enige wat ik vanmiddag heb te doen, jonge mensen, het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen. De grote zoon van David, dat kind van Bethlehem, die herder van Israël, Gods volk, die man van smarten, de vorst van Pasen, het lam in de troon. En om te zeggen, kijk, zo verlost God nou zondaren. Om je vanmiddag op deze Heere Jezus te wijzen en te zeggen, hij is de overwinnaar op de Satan en op de zonde en op de wereld en op alle machten van de duisternis en van de dood. Zo mag ik vanmiddag die gekruisigde Heere Jezus Christus u voor ogen schilderen. Als degene die vijandskop verslagen heeft en die er als het ware staat. Met het druipende hoofd van de vorst der duisternis, de mensenmoorden van den beginnen in zijn triomferende handen. Ik heb overwonnen. Ik mag je een koning vanmiddag voor ogen schilderen die zo machtig is en die zo genadig is. En wiens dienst zo heerlijk is dat de verlossing bij hem te vinden is. Voor de ergste zondeslaaf, als er hier vanmiddag iemand in de kerk zit. Die zegt er is een zonde in mijn leven en daar zit ik zo muurvast aan. Deze verlosser, die kan de banden van de zonde verbreken. En als er vanmiddag hier iemand in de kerk zit die zegt, en ik word altijd maar weer meegetrokken door de zuigkracht van de duivel en door de zuigkracht van de wereld. Deze verlosser, die kan de banden van de duivel en van de wereld verbreken. En niet alleen dat hij het kan, maar hij is zo gewillig om het te doen. Hij heeft het zo vaak gezegd, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Het is de ene naam die onder de hemel gegeven is, Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En wat ik vanmiddag vraag, wat ik vanmiddag in het bijzonder aan jonge mensen vraag, is jouw hart al open gegaan voor deze Heere Jezus Christus? En daarvoor zijn we in de kerk en daarvoor komen we onder de prediking van het evangelie. Waar een mensje mag spreken van deze grote verlosser die God gegeven heeft. Waar de Heilige Geest hem aanwijst en aanprijst. En zegt, deze is het, zie het nou wel. Daar staat hij. Met vijandskop in zijn handen. Omdat hij de overwinnaar is. En de duivel de verliezer. Snap je nou waarom je vanmiddag hier moet zijn? En waarom het zo'n zegen is wanneer je al vroeg in de kerk wordt gebracht? Het gaat erom dat je gaat zien dat je de Heere Jezus Christus nodig hebt. En dat je hart naar hem uitgaat. En dat dat inderdaad iets is dat heel vaak in je jeugd gebeurt. Daar werd ik in de afgelopen week nog weer bij bepaald. Toen ik een man in de kracht van zijn leven ontmoette die als een klein jochie destijds bij mij in de kerk zat. En die zei, dominee, toen is het al begonnen. Onder de prediking dat ik er zo'n zin aan kreeg om deze Heere Jezus te mogen toebehoren. Nou mag ik dat vragen. Zitten er hier nou vanmiddag jonge mensen in de kerk die tot in het diepst van hun ziel geraakt zijn door het evangelie van de verlossing die in Christus Jezus is? Mensen die ontdekken dat er in hun hart liefde wordt gewekt tot de grote Heere Jezus Christus als verlosser van zondaren. Moet eens kijken hoe hij zichzelf heeft gegeven. Hoe hij daar gaat als de herder die zijn leven stelt voor de schapen. Of liever kijk maar niet te veel, want dan verkijk je je misschien. Maar luister maar liever naar het evangelie dat je zegt het hoe van deze Heere Jezus en het waarom van deze Heere Jezus. Die arm geworden is, die mens geworden is, die zichzelf vernederd heeft. Die gehoorzaam geworden is tot aan het kruis en tot in de dood toe. Waarom? Om te verlossen, zonde slaven uit de banden van de vorst der duisternis, mensen die met al de vezels van hun bestaan aan de wereld vastzitten, los te maken van die wereld die onderweg is naar het verderf, omdat hij niet wil dat je verloren gaat. Omdat hij zoekt te redden van het verderf. Zo mag ik van hem spreken. In hem was God de wereld met zichzelf verzoenende. In hem schittert de liefde van God, die zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En elk mens die deze boodschap te horen krijgt, gemeente, elk mens die het hoort, die mag weten dat er een God is die zegt, ik heb je voor dat verderf niet, overal heb je het verdiend. Zo lief had die grote zoon van David zijn volk, dat hij voor hen gestorven is toen ze nog vijanden waren. Nou zeg nou zelf, gemeente, jonge mensen, is dat nou geen ere om lief te hebben? Om van hem te houden met je hele hart? Is dat nou geen verlosser om nodig te krijgen? Kan de Heilige Geest de liefde tot deze Heere Jezus niet wekken in je ziel? Die Heilige Geest die zo gewillig is om dat te doen. Om je te laten zien dat in deze Heere Jezus alles te vinden is wat een mens nodig heeft. De Heilige Geest die jou vanmiddag wijst op de Heere Jezus heel persoonlijk. En die zegt dan, nou wou ik het eens graag van jou horen. Wat vind je van hem? En dat zegt hij dan net zo goed tegen een kind van 6 hier in de kerk. Zoals die jonge broeder die ik van de week ontmoette en die dat toen al hoorde, die stem. Als dat hij dat zegt tegen een jongere die er de leeftijd voor heeft, maar die zich weer niet heeft aangemeld voor de belijdeniscategorisatie. Hij zegt, zeg het nou eens eerlijk. Wat vind je nou van hem? Mag je dat nou niet mee zeggen? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad en zichzelf gegeven heeft tot de verzoening van onze zonden. Dan zeg nou zelf, waar moet je nou anders naartoe als je verlossing nodig hebt? Wie zou je nou anders kunnen verlossen? Of heb je geen verlossing nodig? Heb je dan Goliath niet gezien in de afgelopen weken? En heb je achter hem de Satan niet gezien? En heb je achter hem de wereld niet gezien met zijn zuigkracht? En heb je achter hem de zonde niet gezien met zijn verslavende macht? Zie je dan niet dat ze op je afkomen? En dat jij er in eigen kracht niks tegen beginnen kunt? We moeten nodig verder luisteren naar onze tekst. In vers 3 zien we nog meer van David en Jonathan als we lezen. Zij maakten een verbond. Die vriendschap tussen David en Jonathan, dat is geen opwelling geweest van een moment. Dat is niet iets geweest van toen even en daarna verloren ze elkaar weer uit het oog. Een verbond. omdat hij hem lief had. En waarom had Jonathan David lief, gemeente? Omdat hij in David iemand ontmoette die de Heere vreesde. Er zijn nogal wat moderne exegeten die hier een hele andere draai aan geven. En ik vertel dat maar omdat je dat misschien anders toch wel eens een keer tegenkomt. En dan weet je wat je te wachten hebt. Er zijn moderne exegeten die zeggen die relatie tussen Jonathan en David, dat was een pure homoseksuele relatie. Maar dat is een verklaring, gemeente, die meer zegt van de geest van dergelijke lieden. Die alleen nog maar kunnen denken in de termen van seksualiteit en hartstocht. En die niet meer weten van echte liefde. Dan dat het duidelijk wordt dat ze geluisterd hebben naar de tekst. Maar het is goed dat onze jonge mensen het weten. Zo wordt er met de Bijbel omgegaan vandaag. Het is hier duidelijk genoeg. Jonathan hield niet van David om wat hij van David zag. Maar om wat hij van David hoorde. Zijn godsvertrouwen. Dat hij de Heere vreesde met zijn hele hart en daarom Gods volk en zaak lief had. En dan trek ik meteen maar weer de lijnen door en dan zeg ik, jonge mensen en ook ouderen, wat een geweldige les zit er in dit gedeelte. Je moet goed zien, het gaat hier niet over een oppervlakkige relatie. Het gaat er hier om dat een paar mensen vrienden worden voor het leven. Dan mag ik het concreet maken. Heb jij zo'n vriend? En heb je die op de manier waarop David en Jonathan vrienden van elkaar geworden zijn? Ja, zegt een jongen hier in de kerk. Jan gaat ook naar de kerk als u dat bedoelt. En dat kan je wel zien, want hij zit op het ogenblik naast. Ja, nou, dat bedoel ik nou net niet. Dat bedoel ik nou net niet, gemeente. Ik bedoel, heb jij zo'n vriend zoals Jonathan in David een vriend vond? Iemand die echte Heere vreest. Iemand voor wie dat het geheim van het leven is. Iemand die zegt, met God kom je nooit beschaamd uit. En daarom wil ik zo graag met God door het leven gaan. Heb jij zo'n vriend, iemand met wie je samen aan de voeten van de Heere Jezus kan zitten? Dan zegt een jongere dominee, is dat nou echt nodig? En iemand die vraag stelt, die verraadt uiteindelijk zichzelf. Want als je die vraag stelt, dan is het heel duidelijk dat in jouw leven de Heere nog niet de centrale plaats heeft ingenomen. En dan is het duidelijk dat jij in de Heere Jezus nog niet het ene nodige hebt gevonden. En dat jij nog niet hebt leren zeggen, waar moet ik nou in deze barre wereld anders naartoe dan naar de Heere Jezus Christus? Het is nodig, gemeente. Want als je wel een vriend hebt, maar niet op de manier van David en Jonathan, dan kun je dus nooit echt over de Heere praten. Ja, je kan eens een beetje over de kerk stoeien. En dat lukt hier in het dorp natuurlijk nog alles een keer, omdat het allemaal door elkaar heen loopt. En dan kan je eens een keer over wat algemene vragen met elkaar aan de praat raken. Misschien wel aan de bar. Maar echt over de Heere spreken en over zijn dienst. En dan kun je op zondag niet samen optrekken omdat je een verschillende invulling van die dag hebt. En dan kun je nooit samen op vakantie gaan omdat dat natuurlijk een groot probleem gaat opleveren. De ene die de Heere vreest en de andere niet. En dan zul je nooit echt samen kunnen delen in vreugde en in verdriet. Dan ben je op het meest wezenlijke punt, gemeente, jonge mensen, vreemden voor elkaar. En op het moment dat je echt de Heere leert vrezen, dan ontdek je dat ook, want dan raak je aan de ene kant vrienden kwijt. Die zeggen, ja joh, maar als jij nou zaterdagavond niet meer meegaat, dan weten we niet meer wat we met jou moeten. En dan krijg je aan de andere kant vrienden terug. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. Zo hebben we gezongen. Zeg me wie jouw vrienden zijn en ik zal je zeggen wie jij bent. Ken jij die vriendschap tussen David en Jonathan? Dat is een vraag bij uitstek voor de meest intieme vriendschap die er in dit leven maar denkbaar is. De vriendschap tussen een jongen en een meisje die uitmondt in een huwelijk. En ik vraag het vanmiddag aan onze jonge mensen met verkering, aan onze verloofden hier. Ik vraag het aan hen die zich voorbereiden op een huwelijk of die al in het huwelijk getreden zijn. Is dat zo'n vriendschap die van jou? Die liefde die je voor elkaar hebt, vindt die zijn wortels aan de voet van het kruis? Kan je die samen beleven bij de kribbe van Bethlehem en bij het licht van Gods woord? Een verbond waarin de Heere de eerste is. We lezen een eindje verderop dat dat verbond tussen David en Jonathan wordt vernieuwd. En dan staat er, ze sloten een verbond voor het aangezicht van de Heere. Een drievoudig snoer werd er gesmeed, waarvan de prediker zegt dat dat niet licht verbroken zal worden. Omdat de Heere daar de eerste is. En omdat de Heere die beide andere kabels in zijn eeuwige vaderhanden vasthoudt. Is dat iets van je samen? Is dat geen kwestie van, nou ja, maar hij gaat wel mee naar de kerk hoor, of zoiets? Ik ben me bewust dat dat een teer onderwerp is. Een teer onderwerp in een gemeente als de onze, waar zoveel jongeren elkaar niet vinden in het catechisatielokaal en aan de verenigingstafel, maar aan de bar of in de disco. En toch moet ik het vanmiddag vanuit dit woord van de Heere aan de orde stellen. En zeggen, lieve mensen, de enige vriendschap die voor God kan bestaan, is een vriendschap waarin je samen de Heere vreest. En dat is zo nodig. En als daar zijn bij wie er wat groeit, terwijl dit wezenlijke ontbreekt, dan hoop ik dat je zo eerlijk met elkaar omgaat, dat die ander weet, als het op dit punt niet goed komt, dan kan het tussen ons samen nooit iets worden. Want dat is de enige basis waarop een vriendschap blijvend is. In de Heere. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat is de tweede les van onze tekst. En tegelijkertijd kan ik me indenken dat er in de kerk zitten die zeggen, dominee, nou hebben we inmiddels al zoveel meegekregen dat het hoog nodig is dat we daar maar eens wat over doorpraten, want er is stof genoeg. En toch moet ik er nog één punt aan toevoegen, gemeente. En dat is wat er in vers 4 staat, en dat is nou juist het kenmerk van het echt. Waaraan je toetsen kunt of die liefde tot de Heere Jezus, Gods gezalfde verlosser, echt iets is van jouw hart. Want nou zie ik David en Jonathan er nog een keer staan, zoals ze daar onder vier ogen dat verbond hebben gesloten en elkaar trouw hebben beloofd voor het aangezicht van de Heere, die eenvoudige herdersjongen en die kroonprins die in de ogen van het volk geroepen zal worden om straks de troon van zijn vader over te nemen. En wat gebeurt er dan? We hebben het gelezen, hè? Wat hebt u daarbij gedacht? Want dan gebeurt er iets heel wonderlijks, is het niet waar? Dan zie je Jonathan ineens zijn mantel uittrekken. En die geeft hij aan David. En dan zie je hem vervolgens zijn wapenrok uittrekken. En die geeft hij aan David. En dan houdt het nog niet op. En de Bijbelschrijver die doet al zijn best om het verbazingwekkende daarvan te laten zien, dan neemt hij ook nog zijn zwaard en dat geeft hij aan David. En dan pakt hij ook nog zijn boog en die geeft hij aan David. En dan neemt hij ook nog zijn gordel. En we hebben vanmorgen gezien, dat is het sieraad van de man in Israël bij uitstek. En die geeft hij aan David. Dus wat gebeurt er? Nou, zeg het maar heel simpel. Hij kleedt zich voor David uit. En wat zie ik daar dan? Nou, mag ik het vanmiddag maar heel concreet zeggen, dan zie ik daar die Jonathan staan in zijn onderbroek. Zo staat hij daar voor David. Dan zeg je, wat betekent dat nou? Om dat te verstaan, gemeente, moeten we bedenken dat Jonathan de kroonprins is. Dat wil zeggen de troonopvolger van zijn vader Saul. Maar Jonathan, die altijd vlak bij zijn vader is geweest en die zijn vader zoveel mogelijk heeft ondersteund, al was hij het met zijn vader niet eens. Jonathan, die heeft het oordeel gehoord dat over zijn vader is aangekondigd door Samuel, de profeet Gods. De Heere heeft uw huis verworpen dat er niemand uit uw nageslacht op de troon van Israël zitten zal. En de Heer heeft een ander uitverkoren om het volk te verlossen en hij heeft die tot koning gezalfd. En wat doet Jonathan nou als hij zijn mantel aflegt en als hij zijn wapens aan David geeft? Dan buigt Jonathan in deze symbolische handeling voor David. Dan buigt hij voor Gods oordeel. Dan doet hij troonsafstand, want in die ontmoeting tussen David en Goliath heeft Jonathan gezien wie Gods gezalfde is en door wiens hand de Heere Israël verlossen zal. Jonathan heeft het vandaag geleerd om Psalm 89 mee te zingen. God heeft hulp besteld bij een held en David zijn knecht. Uit het volk verhoogd. En als ik nou eerlijk ben, gemeente, dan zeg ik, ik vind dit het meest wonderlijke van de hele tekst die ik vanmiddag mag verkondigen, waarvan ik hoop dat hij zo sprekend als hij is ook bij onze jonge mensen mag landen. Want het kost Jonathan alles om David te erkennen als Gods verlosser. En Jonathan die vindt het goed, hij ziet David niet als een rivaal die hij het liefste zou willen doden. En hij buigt niet gedwongen voor de man die op zijn plaats in de troon zal gaan zitten. Hij erkent David als Gods gezalfde, terwijl hij hem lief heeft. En hij geeft alles in grote gewilligheid. Jonathan zegt in vers 4 in zijn handelen. Ik ben geen koning van Israël. Ik ben afgekeurd. Ik word opzij geschoven. En het is terecht, want ik ben Goliath niet tegemoet gegaan om voor het volk te strijden. David, jij bent het. Gods koning over Israël. En daarom mijn koning. En dan mag ik zeggen, en ik hoop dat in deze concrete oud-testamentische teksten dingen duidelijk worden. Jonge mensen, dat gebeurt nou. Als de Heere Jezus in je hart en in je leven komt. En als de Heilige Geest je leert dat de Heere Jezus Gods gezalfde koning is, de held, de verlosser. En als de Heilige Geest jouw hart voor deze koning gaat inwinnen. Dat gebeurt er. Dan word ik koning af. Ja, dan heb ik er de troon van mijn hart voor over. Om zijn onderdaan te mogen zijn. En dan vraag ik dat maar weer. Is de Heere Jezus jouw koning? Moet je vanmiddag maar niet te gemakkelijk ja zeggen. Want van nature zien we niks in hem. Dan dienen we andere koningen. En dan moeten we van deze koning niks hebben. Dan moet je niet te gemakkelijk vanmiddag nee zeggen, want als de Heere Jezus koning is, jonge mensen, dan ben ik het niet, dan word ik afgekeurd, onvoorwaardelijk afgekeurd, aan de kant gezet als een ondeugdelijke. Dan moet je vanmiddag maar niet te gemakkelijk zeggen dat de Heere Jezus jouw koning is. Want als hij het is, dan moeten we al het onze inleveren. En dan kost het ons heel wat, dat zie je bij Jonathan. Je leert het alleen maar als de Heilige Geest de liefde tot de Heere Jezus ontsteekt in je hart. En dan wordt die belijdenis geboren. U kiest mijn hart in nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Voor u wil ik lijden, voor u wil ik strijden. Voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Dan krijgt de Heer het in alles voor het zeggen. Dan leer je net als Paulus om alle dingen schade en drek te achten. Goed voor de vuilnishoop. Stinkende, rotte dingen. Die je kwijt moet raken om de uitnemendheid van de Heere Jezus Christus. En dan kom ik in mijn hemd te staan. Met lege handen. dan vind ik in de Heere Jezus alles. Alles in Hem, mijn koning. Kan dat, zegt iemand? Ik voel wel aan, jonge mensen, waarom je die vraag stelt. Want je zit bij jezelf al te denken, wat moet ik inleveren? En dan zie ik er eentje die zo verslingerd is aan de voetbal, dat dat een afgod voor hem geworden is. En die zegt, dan zal het er nog van komen dat ik mijn voetbalschoenen moet inleveren. En dan zie ik er eentje die zo verslingerd is aan zijn uitgaansleven, dat hij zegt, dan zal het er nog van komen dat ik daarmee breken moet. En dan zie ik er eentje die zo vast zit aan zijn werk, dat hij zegt, dat zou ik ook nog moeten inleveren. Kan dat? Kan dat? Onze tekst bewijst het, gemeente. Jonathan legt alles af. En het gaat niet zomaar. En toch gaat het. Hij levert het in. En in het Nieuwe Testament komen we de discipelen van de Heere Jezus tegen. Die zeggen, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Waarom kon het? Omdat de Heere Jezus alles was. En dat ze buiten hem niks meer konden vinden. En de geschiedenis laat het zien. Als een Johannes Calvijn zegt, dan mag ik wel verteren en opbranden als een kaars. Als ik maar van betekenis ben voor zijn dienst. En ik denk aan het voorbeeld van William Booth. De stichter van het leger des heils. De man die een uitnemende positie prijs gaf. Omdat hij de roepstem van de Heere ging volgen om in de arme sloppenwijken van Londen in dienst van het evangelie te staan, te midden van de minsten van de samenleving. En van Booth is bekend dat op de dag dat hij dat werk begon, dat hij aan de ingang van de sloppenwijk knielde op de straat. En dat hij zei, Heere Jezus, nu zal voortaan niets van William Booth meer van William Booth zijn. Nu is alles van William Booth van u. Alles. Dat is inderdaad wel een offer. Onze tekst laat het zien. En je ziet als het ware de verbazing. Ja, tot zijn zwaard toe. En tot zijn boog toe. En tot zijn gordel toe. En je ziet het gebeuren stuk voor stuk. Dat ook nog, ja dat ook nog. En dat ook nog, ja dat ook nog. Leven onder deze koning, jonge mensen, dat is een leven van genade, maar genade is niet goedkoop. Leven onder deze koning, dat kan consequenties hebben voor de sollicitatie die je momenteel hebt lopen. En waarbij je goede kansen hebt om benoemd te worden. Maar waarbij de directeur van het bedrijf zegt nog één ding. Je moet wel geregeld op zondag beschikbaar zijn. En dan zeg je, ja, maar dat vindt mijn koning niet goed. Nou, dat kan wel gaan. En dat kan zo consequenties hebben voor je verhouding met dat meisje, dat je zo leuk en net zo aardig is. En dat tegen je zegt, nou ja, als jij naar de kerk gaat, moet je zelf weten, maar ik ga niet met je mee. En hij zegt, dat vindt mijn koning niet goed. Dan moet je het uit handen geven. Jonathan deed het. En hij deed het met liefde. En laat ik dat er nou heel nadrukkelijk bij mogen zeggen. Jonge mensen, als deze dingen moeten, als deze dingen onder dwang gebeuren, dan wordt het allemaal niks. Maar als het uit liefde gebeurt, dan gaat het vanzelf. Dan word je van binnenuit gedrongen. Omdat alles wat de Heere Jezus in de weg staat, uit de weg moet in je leven. Nou, heel concreet, die laatste vraag. Jongeren, ben jij bereid om je uit te kleden voor de Heere Jezus? Ouderen, zien ze dat aan ons leven, dat dat de moeite waard is? Zeg, Heere, u mag het allemaal hebben. Alles van mijn leven. U mag het allemaal hebben, want u bent het waard. Als ik u maar overhoud. Want er is geen leven buiten u als koning van mijn leven. Ach, zegt iemand, dominee, ik kan dat niet. Ik kan dat echt niet. Denk nog eens even terug aan je kinderjaren. Misschien weet je het nog wel, er was een tijd dat je dat thuis ook zei. Ik kan me niet uitkleden. En dat moeder misschien wel eens zei van, jongens, het is tijd om naar bed te gaan. Probeer het nou maar eens een keer. En dan zag je zo'n klein meisje en dat zat te frommelen een ander jurk. En dan zag je zo'n kleine jongen en die zat te frommelen aan zijn spijkerbroek. En het werd allemaal niks. En wat gebeurde er toen? Toen kwam moeder en die zei, zal ik je dan maar helpen? En toen ging het vanzelf. Ik mag je vanmiddag een Heere verkondigen. Die zegt, ik ben net als zo'n moeder. Mag ik je dan helpen? Mag ik je dan laten zien wat er in jouw leven aan de kant moet? Mag ik je dan laten zien wat je uit moet trekken en wat je af moet geven? En mag ik je helpen om daarvan los te komen? De Heere die door zijn geest zo in het hart ook van een jongere wil werken, dat je de Heere Jezus Christus lief krijgt. En dat je daardoor het leert om je uit te kleden. Ik gaf mijn alles op voor Jezus. Die grote koning die Davids troon beklom. Zo gebeurt het en zo alleen, gemeente. Als het werk van deze koning. Die zijn volk verlost door zijn bloed. En die het vernieuwt door zijn Heilige Geest. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Amen. Het is wel een heel radicaal evangelie dat we vanmiddag te horen krijgen. Dat de Heere Jezus de enige koning is die in ons hart op de troon wil zitten. En dat hij daar het hele hart vraagt. Maar u bent dan ook de enige die verlost. U, Heere Jezus, bent dan ook de enige die het waard bent om gediend te worden. Al die andere koningen die eisen zoveel en ze geven tenslotte niks en ze laten ons vallen als een baksteen. U bent een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kunt schenken. Geef dat er vanmiddag jongeren en ouderen zijn, wier hart voor die koning geopend is en die daar niet meer van los kunnen komen. En laat de trekkende kracht van zijn geest in ons leven mogen blijken. En laat die openbaar mogen komen in de vriendschappen die we sluiten. En in het leven waarin we wandelen. Heb dank voor het goede van deze dienst. Zegen de bijeenkomst straks en wilt u geven dat er in alle openheid en eerlijkheid met elkaar gesproken mag worden. En laten we mogen merken dat Koning Jezus zo machtig is, dat hij ook vandaag overwinningen behaalt, ook in het leven van jonge mensen, tot een getuigenis voor de wereld, uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 95, vers 2a en 3b. De Heer is groot en heerlijk, God en koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Komt, buigen we ons dan biddend neer. 95, 2a en 3b. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.